Onze hulp en onze verwachting is in de naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten wij nu samen zingen van Psalm 111, de versen 1 en 5. Looft halleluja, looft den Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Ik zal zijn naam en goedheid prijzen, ik zal met de oprechten onderling, vereend in hun vergadering en raad, hem plechtig eer bewijzen. Het zijn de versen 1 en 5 van Psalm 111. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof en daarna zingen wij van Psalm 119, het 84ste vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu uit de profetie van Jesaja, het 49ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Jesaja 49, de versen 1 tot en met 16. Hoort naar mij, gij eilanden, en luistert toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik af. Van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt en hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heere, en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die mij zich van moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser van Israël, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot dien aan welk het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen, om des Heere wil die getrouw is, om de heilige Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen gaat uit, tot hen die in duisternis zijn komt tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal ze leiden, en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen, en zie, die van het noorden en van het westen, en geen uit het land van Sinim. Juicht gij hemelen, en verheugt u gij aarde, en gij bergen maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten, en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Tot zover de schriftlezing. Onze tekst voor vanavond vindt u in dit gedeelte wat ik u heb gelezen. Jesaja 49, de versen 14 tot en met 16. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. En wat daar verder volgt in de versen 14 tot 16 van Jesaja 49. Laten wij nu de Heere vragen om zijn zegen in gemeenschappelijk gebed. Groot en heerlijk God, het heeft u weer behaagd om ons hier bijeen te brengen voor de tweede maal op deze dag. En dat is een groot voorrecht, dat gij ook nu weer tot ons wilt spreken, dat gij ons die gelegenheid weer wilt schenken, dat we ons mogen neerzetten onder het geklank van uw evangelie. Er zijn immers zoveel anderen die dat voorrecht niet hebben, althans niet meer hebben. Wij denken aan zoveel in landen waar er geen vrijheid van godsdienst meer is, die in het verborgene, in het geheim bij elkaar moeten komen om uw woord te lezen, om met elkander te spreken, op het gevaar af dat ze zouden worden betrapt en in de gevangenis gezet. Heren, wij beseffen ons maar nauwelijks wat dat moet betekenen voor die mensen. Wij die het zo goed hebben, die in vrijheid mogen leven, die gerust en vrij naar de kerk mogen gaan zonder dat iemand ons daartoe verhindert. Heren, wat een weldaden zijn dat. Geef ons toch daar oog voor, dat we u mogen erkennen voor al die zegeningen. En dat wij toch nooit zouden denken dat het zo hoort, en dat wij daar recht op zouden hebben. Want als wij onszelf leren kennen, Heren, dan weten wij wel dat wij niets anders hebben verdiend dan uw toorn, uw gramschap. En dat wij dus verbeurd hebben ook die zegen dat we nog in vrijheid, in vrede mogen komen in uw huis. Maar vanavond hebben we allemaal nog dat voorrecht. En geef nu, Heren, dat als uw woord weer wordt gepreekt vanavond, dat het ingang mogen vinden in ons aller hart. En dat wij het mogen gaan beseffen voor het eerst of opnieuw wie gij wilt zijn voor arme, verloren zondaren die telkens weer op eigen gekozen wegen gaan. Ja, zelfs na ontvangen genade telkens weer op paden zich begeven die gij ons hebt verboden te gaan. Heren, dat lezen wij ook in uw woord vanavond. Dat er was dat volk van Israël, Sion, dat om eigen schuld in Babel, in ballingschap moest verkeren. En dat God kwijt was geraakt. En dat is zo vaak het beeld van uw kerk ook van vandaag. Dat door eigen schuld uw kinderen in het duister verkeren. En als dan die klacht weer wordt gevonden, zoals die ook werd gevonden bij Sion. De Heere heeft mij vergeten, de Heere heeft mij verlaten. Geef dan dat wij mogen zien, Heere, dat dat onze eigen schuld is. Dat gij ons niet zozeer hebt verlaten, maar dat wij u hebben verlaten. Dat wij op verkeerde wegen zijn gaan wandelen. Dat dat dus ook tot ons mocht komen als een beschuldiging van u entwege. En dat het ons mocht brengen in de schuld voor u, o God. En dat we mogen leren pleiten op uw genadebeloften, op uw trouw en op uw goedheid. En dat gij ook nog tot ons wilt spreken van vrede en van barmhartigheid in de Heer Jezus. Dat gij al onze zonden wilt vergeven. En dat gij op ons wilt zien in dat volbrachte middelaarswerk van de Heere Jezus Christus. Wilt plaatsmaken voor hem en voor zijn gezegend werk in onze harten. Wil ons doen zien, Heere, wie wij zijn van nature. En die wij telkens weer zijn door onze afmakingen en onze zonden en overtredingen. Opdat wij onszelf mogen leren mishagen. Om tot u de toevlucht te mogen nemen, door het geloof, en mogen zien op hem, die barmhartige hoge priester in de hemel, de Heer Jezus Christus. Heere, wees ook met uw knecht, als hij vanavond ook dit woord weer hoopt uit te dragen, sterk hem daartoe, stel hem tot een zegen, en schenk hem ook een zegen voor eigen hart en leven. Wees met allen die het moeilijk hebben, die misschien in de kerk zitten met allerlei zorgen en noden, en die tot u verheffen het angstig hart, o wil gij op hen neerzien in genade, en hen sterken door uw woord, toegepast door uw geest, opdat wij ons mogen verblijden in uw daden, zodat wij mogen ervaren, Heere, dat gij goed zijt. En dat gij een verrassend God zijt die over al onze moeilijkheden heen kan komen. En die alles nog vlak en recht kan maken. Heere, wees met haar die vanavond weer in de kerk mag zijn. Nadat gij haar veilig hebt thuisgebracht uit Zuid-Afrika. Mevrouw Jorna, gij hebt alles wel gemaakt met haar. En het past ons ook uw naam daarvoor te erkennen, dat gij haar weer veilig in het midden van van haar gezin en ook van de gemeente hebt gebracht. We bidden u vanavond ook voor de jongelui van deze gemeente, die samen zijn gekomen voor een weekend in Lunteren. Geef dat zij ook deze dag mogen besteden in uw dienst. En in overeenstemming met het karakter van deze dag. Dat is altijd zo'n groot gevaar als jonge mensen, of ook oudere mensen, als ze bij elkaar komen. Dan is er altijd dat gevaar zo groot dat we dan de zondag niet gaan heiligen zoals ze dat thuis gewend zijn te doen. Bewaar hen daarvoor, Heere. En geef dat zij mogen bedenken de dingen die van boven zijn. Wil gij met alle jonge mensen zijn in deze gemeente, wil gij in de harten van onze kinderen en in de opgroeiende jeugd werken met uw Heilige Geest, dat ook in die jonge zondaarsharten een vragen mag geboren worden naar u en naar uw zalige dienst. Wees met hen die van die dienst zijn afgeweken, die verdwaald zijn geraakt, die misschien niet meer in de kerk komen of nauwelijks meer, wil gij hen te sterk worden, Heere, en hen grijpen in het hart. Hen arresteren en hen tot u bekeren. Opdat ook hier in deze gemeente weer een geslacht mag opgroeien dat de Heere vreest. En dat de plaatsen van hun vaderen mag innemen. Heere, wees zo met een ieder van ons. Overeenkomstig onze noden en behoeften. Gij weet wat wij nodig hebben. Wil gij onze noden vervullen met uw zegen, met uw trouw en uw goedheid, wil het uit Christus nemen en het ons schenken uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan weer de Heere onze gaven offeren. En dan gaan we zingen Psalm 103, de versen 2, 5 en 7. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. 2, 5 en 7 van Psalm 103.
Thank you.
Geliefde gemeente, het is altijd een eigenschap van Gods ware volk geweest dat dat volk alle deugden, alle eigenschappen en volmaaktheden van God lief heeft. Ik zeg alle deugden van God, met niet één uitzondering. Het moderne christendom, dat heeft bijzonder veel belangstelling voor de liefde van God en voor zijn barmhartigheid. Maar het bekommert zich haast of helemaal niet over zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid. Dat zijn de vergeten deugden van God vandaag. Maar Gods echte volk, dat door woord en geest wordt onderwezen, dat krijgt al de deugden, al de volmaaktheden des Heren lief. Zijn liefde zowel als zijn rechtvaardigheid, zijn barmhartigheid zowel als zijn heiligheid. Maar toch, al is dit waar, en al wil ik dit vanavond nog eens onderstrepen, het is toch ook waar dat als er één deugd van de Heere is, waarin Gods kinderen zich verblijden, en waaruit zij vaak troost en moed mogen putten, dan is dat de onveranderlijke trouw van God, van de God des eeds en des verbonds. Want in die trouw ligt immers de zaligheid van Gods kerk eeuwig vast, verankerd. In die trouw van de verbonds Jehovah. En weet ge wat nu zo heerlijk is en zo bemoedigend voor Gods kerk? Dat die trouw van de Heere niet afhangt van onze trouw. En dat ze ook niet door onze ontrouw ongedaan kan worden gemaakt. Als dat mogelijk zou zijn, gemeente, dan was het nog een hopeloze zaak voor de kerk des Heeren. Dan zou Gods kind nog verloren moeten gaan. Dan had de kerk van Jezus Christus geen toekomst. Want ge weet het, tegenover die trouw des Heren stellen wij nooit iets anders dan onze eigen ontrouw. O, hoe vaak moet de Heere het zeggen van zijn bondsvolk. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboon, het heeft zich andere goon naar zijn lust verkoren. Wie van Gods kinderen moet het niet bekennen dat dit inderdaad vaak de waarheid is in zijn eigen leven. En toch laat de Heere dat zondige volk niet los. Hij laat dat schuldige volk niet omkomen. En waarom niet? Omdat bij nader onderzoek de Heere toch nog wel iets goeds vindt in zijn volk? Nee, gemeente. Al zoekt de Heere nog zo lang, hij zal nooit iets goeds kunnen vinden in het leven van zijn kinderen. Tenminste niet iets wat zij uit zichzelf naar voren kunnen brengen en waarover hij zijn goedkeuring kan schenken. Dat is ten enenmale onmogelijk. Maar de Heere laat zijn volk niet los omdat hij geen grond zoekt in dat volk, maar omdat hij redenen neemt uit zichzelf, omdat hij gedacht heeft aan zijn verbond dat hij eenmaal heeft gesloten met dat volk. En daarom Gods kinderen mogen uit die verbondstrouw van de Heere vaak moed scheppen. En dan kunnen ze wel eens zingen: de Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Maar als ze dan later toch weer op zichzelf zien, op hun zonde en op hun ontrouw, dan zijn ze toch wel weer eens bang dat Gods trouw toch wel een einde zal nemen. Dan kunnen ze het niet zo gemakkelijk geloven dat die trouwbelofte ook hen gelden. En dan hebben ze alles verbeurd van hun kant en dan kunnen ze het niet meer zien en inzien dat de Heere nog naar hen zou omzien. Begrijpt u dat, gemeente? Is dat bekende taal voor u? Wel, zo was het ook met dat volk van Israël. in de tijd van Jesaja. Dat volk zat in Babel. En dat was daar terechtgekomen door eigen schuld. Het was om hun zonde dat de Heere hen had laten brengen in dat vreemde land. Maar toch, hoewel zij in dat land van ballingschap verkeerden, lagen er voor dat volk toch nog heerlijke beloften. Jesaja profeteert hier in ons teksthoofdstuk van die belofte. En hij zegt dat Israël verlost zal worden uit haar ellende op Gods tijd. De Heere zal zijn knecht, dat is ten diepste gedacht Christus, zenden om het de gebondenen toe te roepen, ga uit. En tot hen die in duisternis zijn, zal hij zeggen, kom tevoorschijn. Wat een heerlijke toekomst is dat voor Gods volk in de verdrukking. Dat de Heere dat volk niet vergeten heeft, maar dat hij nog werkt aan het herstel van dat volk. Jesaja wekt de hemelen op om te juichen en de bergen om zich te verheugen. Want, zegt hij, de Heere heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Maar wat is nu de reactie bij Israël? U zou verwachten, kunnen verwachten, dat dat volk van blijdschap zou opspringen. En dat het zou gaan zingen van Gods goede tierenheden. Maar dat is toch niet wat we in onze tekst lezen, gemeente. Daar staat heel iets anders. Daar staat doch. Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. Doch, Sion zegt. Hier wordt de kerk van het Oude Testament sprekende ingevoerd door Jesaja. En in deze woorden doet Sion haar beklag bij de Heere. Sion, die hoort die heerlijke belofte wel, maar nu gaat zij op die belofte zo geen kritiek maken, toch komt zij met haar tegenwerpingen. Zij komt met haar ja-maars. Sion zegt hier als het ware, dat zijn allemaal wel mooie dingen die je daar zegt, Jesaja. Dat zijn prachtige beloften, maar hoe zullen wij ooit verlost worden uit deze gevangenis? Doch Sion zegt, tegenover wat de Heere nu heeft gezegd en beloofd, doch maar Sion zegt. Men heeft deze houding van Sion wel scherp veroordeeld, als een uiting van ongeloof. En inderdaad, het is waar. We hebben hier te doen met een ongeloofsklacht. Sion is inderdaad niet op haar plaats. Sion ziet alleen op de omstandigheden waarin ze verkeert op dit ogenblik. En Sion ziet niet op de Heere. En dat is altijd verkeerd, gemeente. Als wij blijven staren op de omstandigheden en alleen rekening houden met wat er om ons heen gebeurt, ach, dan verliezen we alle moed. En dan hebben we ook alle reden om moedeloos te zijn. Maar dan is dat alleen omdat wij niet hoger zien. Dan komt dat omdat we niet zien op God, op Christus, op zijn beloften, op zijn trouw en goedheid. Sion is hier helemaal van het pad af, op de verkeerde weg. En toch, hoewel dat waar is, moeten wij niet uit de hoogte zien, neerzien op Sion. En we moeten heel voorzichtig zijn en niet direct klaarstaan met ons oordeel. Want laten wij eerst maar eens begrijpen, trachten te begrijpen, welke de situatie was waarin zij verkeerde. Sion zit inderdaad in de gevangenis en de muren van die gevangenis zijn hoog en dik en de poorten zijn gegrendeld. En dat was nog niet eens het ergste.
Was dat nou alleen maar de kwestie, dan ging het nog wel. Maar het is nog veel erger. Sion is God kwijt. Dat is het ergste. Stad en tempel waren verwoest. Het was een grote puinhoop daar in Israël. En dat betekende voor de Israëliet dat God er niet meer was. Want immers, de stad en de tempel vooral, dat was het symbool van de tegenwoordigheid des Heren te midden van zijn volk. Zo woonde hij nergens anders. En Israël was dus rijk bevoorrecht altijd dat de Heren wilde wonen bij dat volk en onder dat volk. Dat had hij zelf gezegd. Hier wil ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Maar nu was die stad verwoest en die tempel was verbrand. En daar lagen die muren omvergeworpen. Eén grote puinhoop ten teken dat God Israël verlaten had. Maar het allerergste was dat die puinhopen getuigden van de zonde van dat bondsvolk. Het was eigen schuld dat Sion zonder stad en zonder tempel zat. Ja, dat Sion nu in een heidense omgeving moest verkeren. Ze hadden dat oordeel van de godsverlating verdiend. Ze hadden zich die straf zelf over zich gehaald. Sion zat dus in Babel vanwege eigen schuld. Zij waren de Heere ontrouw geworden. Zij waren van het heilspoor afgegaan. Zij hadden de dienst des Heere vaarwel gezegd. Ze hadden de waarschuwingen van de profeten niet in acht genomen. En daar was Sion zich thans van bewust geworden. Dat was genade. Dat was het werk van de Heere zelf. Dat Sion nu ging inzien. Ik zit hier nu om eigen schuld. Israël wist dat de Heere rechtvaardig was in al zijn weg en werk. En daarom ze durfden niet te klagen over het feit als zodanig dat zij in Babylon zaten. Dat hadden ze verdiend. Hebben wij dat al leren zien, gemeente, dat wij dat verdiend hebben? Want wij wonen allemaal in Babel. In deze wereld. Die van God verlaten wereld. Sinds de val in Adam zijn we allemaal terechtgekomen in het land van ballingschap. Van nature zijn we allemaal ellendig, want dat woord ellende, dat betekent, zoals u heus wel weet, uitlandig zijn, niet meer in het land zijn waar God woont en troont. En nu vraag ik nogmaals, hebben wij dat al leren zien? Dat wij ook in Babel zijn en dat dat ook onze eigen schuld is. Want denk nou niet dat al die mensen daar in Babylon zich daarvan bewust waren. En dat ze allemaal voor God in de schuld waren gekomen. Was het maar waar. Maar er waren heel veel mensen daar, misschien de meerderheid wel, die zich aardig thuis voelden in Babel. Ze waren rijk geworden en ze konden Jeruzalem best missen. Ik weet een beetje wat dat betekent, want ik ben zelf een emigrant. Ik weet hoe dat gaat. Als emigranten naar Amerika of Canada gaan, dan voelen zij eerst nog wel heimwee. De meeste. Maar zo langzamerhand wordt men gewend aan het nieuwe land, aan de taal, aan de gewoonten daar. Men probeert zich een eigen bestaan op te bouwen en dat gaat dan vaak wel goed en zo langzamerhand gaat men zich thuis voelen en heeft men geen behoefte meer aan Nederland. Die band met het oude vaderland wordt steeds zwakker. En zo is het met de meeste emigranten. En dat is een goede zaak, want stel je voor dat emigranten na 25 jaar nog verlangden naar Nederland en het niet konden aarden, dan zou dat niet ten goede komen aan hun gezin en aan hun positie in dat land. En daarom, het is een goede zaak dat we ons thuis voelen in ons nieuwe vaderland. Maar geestelijk gezien En overgebracht op het geestelijke leven is het wel een verkeerde zaak. En nu is dat zo met ons allemaal van nature. We zijn allemaal in Babylon. We zijn allemaal van huis af. We zijn allemaal zonder God in de wereld. Maar het verschrikkelijke daarvan is, gemeente, dat we het helemaal niet erg vinden. Dat we ons goed thuis voelen in deze wereld. Dat we helemaal niet verlangen naar God. Zo was het bij die mensen, de meeste mensen in Babel. Ze hadden geen schuldbesef. Ze waren geen zondaren voor God geworden. Ze waren ballingen zonder God in de wereld, maar ze bekommerden zich niet om God. En zo is het met zoveel mensen van vandaag ook. Zonder God in de wereld, God kwijt en toch geen Gods gemis. Dat is het ergste wat een mens kan overkomen. En zulke mensen vind je ook wel in de kerk. Dat zijn mensen die wel weten dat het zo is, krachtens opvoeding en onderwijs. Die wel weten dat ze zondaren zijn en dat ze bekeerd moeten worden. Maar toch, al voelen ze dat wel eens in hun conscientie. Al zien ze wel eens dat er een geweldige afstand is tussen God en hun ziel. En al schrikken ze wel eens als er een begrafenis is, als een bekend iemand, het zij een familielid of een kennis of een vriend, plotseling door de dood wordt weggenomen, dan schrikken ze wel eens en dan denken ze, ja, het moet toch anders in mijn leven, maar men leeft er weer overheen. En die geweldige afstand tussen God en de ziel blijft, wordt steeds groter. Het komt nooit eens tot die belijdenis. Ik heb, o God, gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Er is geen oprecht schuldbesef bij zulke mensen. En daarom, zolang dat duurt, zolang dat voortduurt, is er ook geen plaats voor de Heer Jezus. Is er ook geen inzicht in de beloften van het evangelie. Is er ook geen vermaak in de dingen des Heren. O, dan zijn er wel mensen die praten over de beloften. En dan beweren ze ook nog wel eens dat ze geloven in die beloften. En ze roemen ook wel eens in de verlossing door Christus Jezus aangebracht. O, wat dat betreft staan zoveel mensen vandaag boven die klagende Sionieten. Die kunnen ze niet begrijpen. Want zij zelf hebben nooit moeite met de belofte van het evangelie. Ze twijfelen er niet aan of zij delen in die belofte. Die zijn voor hen en ze pleiten erop, zoals ze zeggen. Maar dat volk dat God kwijt is en dat klaagt vanuit hun godsgemis, dat kunnen ze maar niet begrijpen. Daar zien ze op neer, minachtend. En dat beschouwt men vandaag als een ouderwets idee. Maar Gods ware volk weet het en beleeft het. En het ware volk des Heren zal het ook altijd blijven beleven. Dat ze worden ontdekt aan hun godsgemis, telkens weer, opdat ze zouden gaan vragen naar God, die zij door hun zonden hebben bedroefd, zodat hij zich verborgen houdt en zich van hen terugtrekt. Dat is nodig, gemeente, voor het eerst of weer opnieuw, want wij worden niet geboren als godlovers, als mensen die God Vader mogen noemen. Wij worden geboren als mensen die tegen God hebben gezondigd. En die dus staan in een positie van schuldenaar tegenover de rechter van hemel en van aarde. En dat is een God die heilig is van hemel en van aarde. En dat is een God die heilig is en rechtvaardig en die krachtens zijn recht zo'n zondaar moet verdelgen, verstoten voor zijn heilig aangezicht. Daar heeft een zondaar recht op en iets daarvan moet gekend. En dus dat ware volk, dat ware Sion, is ontdekt aan hun godsgemis, aan hun schuld en aan hun zonde. En daarom durven ze haast niet geloven dat de Heere zich nog met zulke wil inlaten. En zo was het met deze ballingen van Sion ook. Ze zaten daar aan die stromen van Babel en ze hadden hun harpen aan de wilgen gehangen. Toen ze werden gevraagd of ze wilden zingen een loflied, toen weigerden zij dat te doen. Ze waren niet in de stemming. Ze waren daar te bedroefd voor. Ze konden alleen maar klagen vanwege hun zonde en schuld. Doch de Heere heeft ons vergeten. Hij heeft ons verlaten. Maar nu komt de Heere tot zulke mensen die het niet meer zien en die het niet meer kunnen geloven. Komt de Heere dat Sion te vertroosten met de woorden van onze tekst. Als hij zegt, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon haar buiks. De Heere Jezus, of de Heere hier gebruikt een voorbeeld uit het gewone leven van die tijd. Het is een voorbeeld over de verhouding van een moeder tot haar kind. Mag dat is een voorbeeld dat ook vandaag nog wel spreekt, niet waar? Wat is er een liefdeband tussen een moeder en haar zuigeling, haar baby? Dat kind is geheel hulpeloos en hulpbehoevend. En daarom die moeder die zorgt voor dat kind. Omringt dat kind met haar liefde. Maar het beeld grijpt nog dieper in als we bedenken dat de Heere hier spreekt over de zoon haars schoots. Het zal u bekend zijn dat in Israël het heel belangrijk was als een vrouw een mannelijk kind ter wereld bracht. Dochters waren natuurlijk ook wel welkom, maar het ging de Israëliet in de eerste plaats om een mannelijk kind, een zoon, een stamhouder. En dat hield verband met de Messiaanse verwachting. Daar ga ik nu niet verder op in. En nu zegt de Heere, zou een vrouw haar zuigeling vergeten? Zou een vrouw zich niet ontfermen over de zoon haars buiks? Dat is een retorische vraag. Dat wil zeggen een vraag waar het antwoord al in ligt opgesloten. En het antwoord dat hier verwacht wordt is natuurlijk nee. Absoluut, dat kan niet. Dat bestaat niet, dat een vrouw haar zuigeling zou vergeten. Zo'n stamhouder, daar heb je toch alles voor over. Zelfs een berin en een tijgerin, die zorgen goed voor hun jongen. Zou dan een mens niet goed voor zijn of haar kind zijn? Ja, gemeente, al is dit een retorische vraag, waarop het antwoord dient te zijn nee. Vandaag aan de dag weten wij wel anders. Er zijn in onze tijd veel ontaarde moeders die hun kinderen wel verlaten kunnen. En die hun kinderen wel vergeten kunnen. En die hun kinderen zelfs vermoorden kunnen. Ja, er zijn hardvochtige vrouwen en mannen die hiertoe in staat zijn, gemeente. Die als er een kind geboren wordt en niet meer naar omzien en die het opgeven voor adoptie. Of, en dat is nog veel erger vandaag, dat men het kind al in de kiem smoort voordat het ter wereld gebracht kan worden door abortus. Ik heb gehoord dat dat hier in Nederland ook een groot probleem wordt. Maar bij ons in Amerika is het een geweldig probleem, omdat het door de wet is goedgekeurd. En miljoenen baby's worden elk jaar vermoord, want dat is het. Moord, zonde tegen het zesde gebod. Wat wij in onze tijd zien, gemeente, dat is de vervulling van wat de apostel Paulus zegt in Romeinen 1. Dat in het laatste der dagen zullen de mensen hun natuurlijke liefde verliezen. Ze zullen zijn zonder natuurlijke liefde. Dat is een van de tekenen van de tijd geworden. Hardvochtige wezens die alleen maar leven voor zichzelf. Voor eigen plezier en zelfs hun eigen kinderen kunnen vermoorden. Maar hoezeer de natuurlijke liefde ook mogen verminderen, zodat de mogelijkheid die de Heere hier toegeeft, steeds meer bange werkelijkheid wordt vandaag. De Heere zal zoiets nooit doen. Dat is het punt van onze tekst. Al zou dit dan gebeuren, zegt de Heere. Al zou dit plaatsvinden, u moet niet denken dat dat bij mij ooit kan gebeuren. Ofschoon deze vergaten, zo zal ik u niet vergeten. Een aardse moeder kan haar kinderen nog verlaten, maar bij God is dat ten eenenmale onmogelijk. En waarom niet? Omdat de Heere geheel anders is dan een mens. Een moeder kan ontrouw worden aan haar baby, dat is door de zonde zo gekomen. Maar God kan dit niet. Anders zou zijn trouw in verdenking komen. Gods liefde tot zijn volk is een eeuwige liefde, een onveranderlijke liefde. En daarom, volk van God, verdenk toch nooit die eeuwige zondaarsliefde van de Heere. Die onveranderlijke trouw van de God van het verbond. Hij kan en zal u nooit begeven of verlaten. Maar omdat de Heere weet wie wij zijn. Omdat de Heere weet hoe hardnekkig dat ongeloof in ons kan zijn. En hoe wantrouwend zijn kinderen soms over hem kunnen denken. Komt hij met nog een ander beeld om te illustreren hoe groot zijn trouw is jegens zijn volk. Want staat er in vers 16, zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. In het beeld van de moeder en haar kind heeft de Heere zijn liefdehart blootgelegd. Maar in dat volgende beeld wil hij de grond van die liefde aantonen. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Hier wordt gesproken van graveren. Wat is dat? Er zijn verklaarders die denken hier aan tatoeëren. U weet wel wat dat is. Tatoeëren. Maar ik geloof met andere verklaarders dat hier een zinspeling is op het werk van een architect. Zoals vandaag ook nog wel het geval is als een huis, of voordat een huis of gebouw gebouwd wordt, dan wordt daar eerst een bestek gemaakt. Wij noemen dat een blueprint, een blauwdruk. En op die blueprint, op dat bestek, wordt alles aangebracht wat straks in dat huis zal moeten worden aangetroffen. Daar wordt dus alles op getekend. Tot in de kleinste bijzonderheden toe. En wanneer die blueprint, wanneer dat bestek klaar komt, dan pas gaat men beginnen aan de eigenlijke bouw van dat huis. De bouwer heeft dan dat bestek constant bij zich. Hij heeft het als het ware in zijn handen en hij kijkt ernaar, telkens weer. Want dat gebouw, dat moet naar dat gemaakte bestek, naar die blueprint, verrijzen. Van zo'n bestek lezen wij bijvoorbeeld bij het maken van de tabernakel. Dan zegt de Heere tot Mozes, ziet dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. De Heere had dat bestek, had hij klaar en dat had hij getoond aan Mozes. En nu moest Mozes dat bestek meenemen. En naar aanleiding daarvan moest hij die tabernakel bouwen. Naar dat voorbeeld dat God hemzelf had laten zien. En in Ezechiël 4 lezen wij dat de profeet de opdracht krijgt van de Heere om de stad Jeruzalem te ontwerpen op een tichelsteen. En naar de gewoonte van die tijd graveerde men dan zo'n bestek, zo'n tekening, op een platte steen die voor dat doel uit de rotsen was gehouwen. Wel nu, zo'n bestek, zo wil de Heere hier zeggen, is er ook van Sion. Uwe muren zijn steeds voor mij. Want ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Zoals een bouwer de muren van een stad of gebouw op zo'n tiegelsteen, zo'n platte steen gegraveerd heeft. Zo heeft de Heere het bestek van Sion in zijn handen gegraveerd. Op die manier wil de Heere zeggen, herinner ik mijzelf telkens weer aan u. En bent u geen ogenblik uit mijn gedachten. Gemeente, hoe rijk is deze beeldspraak. En hoe bemoedigend. Want ze wijst ons op het feit dat Gods raadsplan eeuwig, onveranderlijk vast ligt in hem. Dat plan is ontworpen niet in de tijd, maar in de eeuwigheid. Voor de grondlegging der wereld had God dat bestek, die blueprint, al klaar. Sions muren stonden al voor hem, voor zijn aangezicht. Voordat de hemel en de aarde uit niet waren voortgebracht, had God al een plan klaar. Een bestek van de tempel Gods, dat Gods gebouw, zijn kerk, met alle muren, ramen, deuren en alles wat eraan behoort, dat was al klaar in Gods plan. Ja, toen die muren daar nog lagen, bestaande uit onbehouwen ruwe stenen, had de Heere zijn oog al op zijn kinderen geslagen. In de raad des vredes is dat bestek gemaakt door de drie personen van het goddelijk wezen. En om dit plan te verwezenlijken, heeft de Vader zijn wil te kennen gegeven en zijn eisen gesteld. En de Zoon heeft de uitvoering van dat plan op zich genomen. En de Heilige Geest heeft zich bereid verklaard elke steen die eenmaal zou worden ingevoegd in dat Gods gebouw te bewerken. Eerst op te zoeken, dan te bewerken. Want u weet, zo'n ruwe steen die was zo niet klaar om in dat Gods gebouw, in die muur te worden ingevoegd. Dan moest die eerst bewerkt worden. Zoals vroeger ook de metselaars dat deden. Oudere mensen weten dat nog wel. Dan lag daar zo'n hoop stenen. En dan ging die metselaar met zijn beitel aan het werk en met zijn hamer. En dan sloeg hij net zo lang tot die steen pas klaar was voor de muur. En zo doet de Heilige Geest dat ook. Hij zoekt die toekomstige stenen op. In hun natuurstaat. In hun verloren staat. En dan gaat hij ze bewerken door zijn woord en door zijn geest. En daarom zegt de Heere, is het onmogelijk dat ik u vergeten. Want ik heb er zoveel werk aan gehad. Van eeuwigheid al ben ik bezig geweest met dat plan. En dat plan dat zal, dat bestek zal verrijzen. Overeenkomstig mijn heilige wil. En daarom zal er geen van die stenen verloren gaan. Ik zie die stenen al in die muur en die muren heb ik steeds voor mij. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En ik heb u daarom steeds voor mij. Wanneer ik mijn handen zie, dan zie ik mijn volk. Dan zie ik mijn kinderen. Gemeente, hier mogen wij denken aan de Heer Jezus. Aan zijn doorboorde middelaarshanden. Deze tekst doet ons inderdaad denken en dat mag. Dat is verantwoord om zo de tekst te verklaren. Dat we hier mogen denken aan de Heere Jezus. Dat de Heere Jezus zijn handen en zijn voeten heeft laten doorgraven voor zijn volk. Als met een ijzeren griffel. Job zegt, och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden. Och, of ze in een boek werden ingetekend. Dat ze met ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. En zo is de kerk van Jezus Christus in de handpalmen van haar borg en van haar zaligmaker gegraveerd. En dat voor eeuwig en altoos. In zijn handen en in zijn voeten, als met ijzeren griffels, met nagels, is hij aan het vloekhout van Golgotha genageld en geslagen. En zo horen wij hem klagen uit Psalm 22, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. De Heer Jezus heeft zo geleden voor zijn kerk. Voor zijn Sion dat in onze tekst moet klagen. De Heere heeft ons verlaten en ons vergeten. Maar de Heere die kan dat volk niet vergeten. En zo komt de Heere dat volk hier te troosten. Met de verzekering dat hij dat volk nog vergeten, nog verlaten heeft. En dat dat onmogelijk is voor hem. Omdat hij er zijn eigen zoon voor heeft overgehad. Die de bittere kruisdood is ondergaan. En op die manier heeft hij die tekenen in zijn handen gekregen. Als een voortdurende herinnering aan zijn lijden en sterven. Voor ten behoeve van zijn kerk. En daarom houdt Christus zijn kerk vast. En zal er nooit en te nimmer meer loslaten. Dat hebben ze wel verdiend. Nogmaals, laat me dat onderstrepen. Dat heeft Sion wel verdiend. Door haar ontrouw. Maar omdat Christus in de volheid van de tijd in hun plaats zou lijden en sterven, kon de Heere nu al, 700 jaar voordat Christus geboren werd, kon de Heere nu al Sion verzekeren van zijn blijvende trouw en goedheid. En wij die in het Nieuwe Testament mogen leven, gemeente, wij mogen terugzien op dat eenmaal volbrachte offer van Christus. En daarom het is ook voor ons, en het kan en moet voor ons worden, een troost en een bemoediging. Maar dat wordt alleen beleefd wanneer wij zelf gaan zien dat we verdiend hebben dat God nimmer meer naar ons zou omzien. Maar dat wij eeuwig van hem zouden verlaten worden. Dan gaan we roepen om genade. Dan gaan we pleiten op zijn trouw, op zijn beloften, op zijn toezeggingen. Dan wordt er iets gesmaakt van wat we lezen in het avondmaalsformulier. Hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Met zijn doorboorde middelaarshanden is hij nu bezig in het heiligdom hierboven ten behoeve van zijn arme volk. Daar toont hij zijn vader telkens weer zijn handen om zijn vader ook te bewegen. Ja, om als dat volk gezondigd heeft, dat die vader naar die doorboorde handen zal kijken. En dan dat volk weer zal vergeven allen ongerechtigheden. Dan ziet God zijn kerk ook volmaakt in zijn zoon Jezus Christus. Dan ziet dat volk, dan ziet hij geen zonde meer in dat volk. En dan mag dat volk wel eens juichen. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde meer aan. Als het geloofsoog daar eens op mag zien. Op die gezegende handen van de Heer Jezus Christus. Dan wordt het wel eens uitgejubeld. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof. Hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. Nee, ik zeg niet dat het altijd zo is. Was het maar waar. Maar de kerk van de Heere Jezus, die weet wel anders. Het zijn van die momenten, zoals vroeger wel gezegd werd, zo genoten en zo weer toegesloten. Nadat die godsontmoetingen hebben plaatsgevonden, dan komen er ook weer dagen van gemis. Na de tijden waarin wij met vreugde mogen binnengaan in het heiligdom des Heeren, waar het volk vergaderd is, dan komen daar toch ook vaak weer die tijden van ballingschap. Waarin de hoop ons ontzinkt en de harp wordt gehangen aan de wilgen. En dan wordt er getreurd, dan wordt er geklaagd. En al blijven wij aansprakelijk voor onze zonden, die de oorzaak vaak zijn dat de Heere zich verbergen moet van ons, toch zijn die tijden van Gods gemis ook nog wel eens tijden van winst voor Gods kinderen. Zoals iemand eens zei, de Heere zet zijn volk wel eens op rantsoen, opdat ze meer en meer naar hem zouden gaan verlangen. Kent u dat? Dat de Heere u op rantsoen zet. Dat het zo zuinig is, wat betreft de godsontmoetingen, dat het zo donker is. Nee, dat is niet de schuld van God. Altijd onze schuld. Maar toch heeft de Heere daar vaak zijn wijze bedoelingen mee. Opdat we weer zouden gaan schreeuwen en schreien om genade en ontferming. opdat de Heere zich weer tot ons zou nederbuigen in goedheid en trouw. En daarom volgt er op de lentetijd van het geestelijke leven, de zomertijd en de herfst. Zo alleen rijpt de vrucht, zo alleen leert de ziel verstaan dat de grond van de zaligheid niet ligt in ons geloof, nog in de bevinding, al is ze noodzakelijk, maar alleen in die onveranderlijke trouw en goedheid van God. Gods weg begint altijd weer aan het einde van onze weg. Het moet van onze kant telkens weer een onmogelijke zaak worden. Zalig worden, gemeente, dat moet een wonder niet alleen worden, maar ook blijven. En voor veel mensen is het geen wonder meer vandaag om zalig te worden. Het is de gewoonste zaak van de wereld. De kerken zitten vol met mensen die het heel gewoon vinden dat ze naar de hemel gaan. Maar er is nog nooit één zondaar boven gekomen die het gewoon gevonden heeft. Alle beleven ze het als een wonder. Als een onuitsprekelijk wonder. Dat zo'n mens, zo'n zondig, zo'n slecht mens nog met God verzoend kan worden. Dan wordt het een wonder dat hier wordt beleefd in beginsel. En dat tot in alle eeuwigheid zal worden uitgewonderd. Hoe is het mogelijk, Heere, dat gij naar zulk een hebt willen omzien? Dan komt God aan zijn eer. En dan wordt de mens geplaatst op de plaats waar hij zijn moet. In het stof voor God. Onwaardig. Onwaardig. Schuldig. Zo wordt zijn lof verbreid. Zo wordt de Heere Jezus groot en dierbaar en gepast en noodzakelijk. Zo wordt het daarom ervaren. In de harten van al Gods kinderen. Hier in Utrecht en ook bij ons in Amerika. Waar ook ter wereld. Daar is een volk dat leert leven uit het wonder. Hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderend oog. Als ik mag staren op die goedheid, op die genade, op die trouw van God in Jezus Christus. En als ons dan alle hoop ontvalt, dan wil de Heere nog wel eens zorgen voor mijn ziel. Dan komt de Heere weer over en zegt, ziet, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En zo min ik mijn eigen handen kan vergeten, zo min kan ik ook u vergeten, mijn volk, mijn kind. Zo min ik mijn zoon Jezus Christus kan vergeten, zo vergeet ik ook nooit degene die in hem geloven, die bij hem bedekking zoeken, in zijn bloed en wonden, die zich tot hem wenden, met al hun zonden en ellenden, die worden door de Heere nooit meer vergeten. Maar de Heere gaat nog verder. Hij heeft nog meer op zijn heilig hart, dat hij de moedeloze Sionieten wil vertellen. Niet alleen zijn uw namen gegraveerd in mijn handpalmen, zegt hij, maar uw ganse leven en uw ganse toekomst, uw eeuwige toekomst, die staan ook in mijn handen. Dat is de betekenis van de woorden, uw muren zijn steeds voor mij. Ik zei al dat dat bestek alleen alles bevatte tot in de kleinste bijzonderheden toe. En naar dat bestek moest alles verrijzen. En in onze tekst ziet dit alles op het herstel van Jeruzalem en van de tempel. Die tempel en die stad die zullen weer herbouwd worden. Dat is Gods belofte aan die bedroefde ballingen. Is dat niet rijk? Uw muren zijn steeds voor mij. Dat klagende Sion aan Babels stromen zag niet anders dan één grote puinhoop. Maar nu zegt de Heere, ik zie muren. Ik zie Jeruzalem klaar als uit haar as herrezen. Voltooid in al zijn pracht en praal. Dat is de eerste betekenis van onze tekst. Maar we mogen en we moeten ook zien hoe onze tekst staat in het licht van het Nieuwe Testament. En wat zien we dan een perspectief hier? Voor het geloofsoog opent zich hier een geweldig perspectief. Want zoals de Heere in die puinhopen al zag, de herbouwde stad en tempel, zo ziet hij ook de toekomstige kerk in al haar schoonheid. Al is zij daar nu nog ver van verwijderd. Elk kind van God heeft een heerlijke toekomst. Maar als je op dat kind van God ziet, dan is die toekomst nog zo ver van die persoon af. Zeker in eigen beleving. Maar Gods werk komt klaar. En u ziet de Heere dat werk nu al als voltooid. Wat zijn dat heerlijke momenten als de Heere ons daar iets van laat zien. Kent u van deze momenten? Dan wordt u als het ware uit de moeilijkheden, uit de zorgen getild. En dan mag je wel eens met het oog van het geloof vanuit de verte iets zien van die zalige toekomst die God heeft bereid voor al zijn volk. Dan wordt het beleefd, maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Voor wie is dat nu allemaal? Het wordt tijd dat ik deze vraag stel, gemeente. Onze tekst doet ons hier horen de klacht van Sion. De Heere heeft mij verlaten en vergeten. En dat was een levende klacht. Een klacht die wel te veroordelen was, omdat Israël en Sion hier niet op haar plaats was, maar toch was het een levende klacht die opkwam uit een gebroken hart en uit een verslagen geest. En er is een groot verschil tussen een levende klacht en een dode klacht. Er zijn ook mensen die klagen wel en die gebruiken de taal van Gods volk. En die zeggen, oh ja, het is zo donker, het is met mij niks. Allemaal zonde en schuld, maar daar blijven ze bij. En ze gaan gerustig verder, ze bekommeren zich verder niet over deze dingen. Komt vaak voor. Maar dat is een dode klacht. Maar hier is het een levende klacht. Een klacht die opwelt uit het gemoed. Het beprangde gemoed. Uit het gevoel en besef van de verlating van God vanwege eigen zonde en schuld. En nu is Sion God kwijt, maar het kan God niet kwijt. Sion mist God, maar kan God niet missen. Begrijpt u dat? Ik heb zo even gezegd, er zijn zoveel mensen die God kwijt zijn, maar die hem niet missen. Maar Sion kan niet zonder God leven. Is dat ook zo bij u? Bent u God wel eens kwijt geweest? Ik weet wel dat er veel mensen zijn die dat maar een vreemde taal vinden, als je dat zegt en als je dat vraagt. God kwijt, nooit kwijt geweest. Ik ben in het verbond geboren, in de kerk, ik ben gedoopt. Wat zou mij nu nog kunnen overkomen? Maar de levende kerk leert het zo anders. Zonder God in de wereld. En dat ook nog na ontvangen genade. Ja, dat komt voor bij Gods kinderen, die wel eens geproefd en gesmaakt hebben de nabije goedheid des Heren. De goedheid en de trouw en de genade in Christus Jezus. Maar dan hebben ze zich daar weer uitgezondigd. Voor zichzelf hebben ze zich dan weer buitengesloten, buiten die gemeenschap met God. En zo zijn ze weer zonder God in de wereld. En zo was het nu hier ook. Door eigen schuld in Babel. Door eigen schuld in ballingschap. Maar nu komt de Heere weer terug bij dat volk. En hij gaat dat volk dat door schuld getroffen en verslagen daar neerzit aan Babels stromen, gaat hij opzoeken in nederbuigende goedheid. En hij zegt, tot dat volk, uw muren zijn steeds voor mij. Dat volk kan alleen maar klagen. Ik zie puinhopen. Maar God zegt, nee, ik zie muren. En zo spreekt de Heere ook vandaag nog wel tot zijn volk. Tot elk die voor hem leeft, dat zijn mensen die op de puinhopen van hun eigen bestaan zitten. Mensen die het niet meer zien zitten. Mensen die door eigen schuld zich buiten de gemeenschap met God hebben gesloten. En die niet meer weten hoe het ooit nog goed kan komen. Ze kunnen zichzelf niet verlossen. Ze kunnen uit zichzelf ook niet tot God gaan. Ze hebben de Heere nodig voor alle dingen. En ze weten als de Heere het niet doet, er komt nooit meer wat van terecht. Dat is ook geloof. Ja, dat is juist geloof. Als je gaat zien dat het van jou kan nooit meer kan. Dat het een onmogelijke zaak is van de kant van de mens. Dan wordt het zo mogelijk bij God. En dat doet de Heere opdat we dat gaan zien en steeds meer gaan beleven. Opdat we het van Hem verwachten. In Hem is al ons heil, onze zaligheid. En dan komt Hij met zijn troost tot dat volk, maar tot geen ander. Hij komt niet met zijn troost tot mensen die het alles weten. Die altijd alles maar zien. Die altijd kunnen geloven. Die altijd de zakken vol hebben met beloften. En er zo een uit kunnen halen als ze dat even nodig hebben. Maar Hij komt wel tot hen die het niet meer weten. En die het uitroepen: o God, o God. Hoe zal er ooit nog iets van mij terechtkomen? Werd deze klacht meer gehoord in de kerk. Dan zou de Heere zich heerlijk openbaren aan zijn kerk. Dan zou er meer van zijn liefde genoten worden. Dan zouden velen kunnen spreken van Gods ontmoetingen. Want het is in de weg van onze armoede dat de Heere ons rijk maakt in Hem, in zijn Zoon. Als wij alles kwijt zijn, gemeente, dan kan God alles aan ons kwijt. Uw muren steeds voor mij. Dat zegt de Heere tot elk die tot Hem roept uit de nood. Die zeggen moeten: Heere, ik heb de dood verdiend. Wil mij nog genadig zijn. Heere, denk aan mij. O, met zulke wil de Heere te doen hebben. Want daarin herkent de Heere zijn eigen werk. Bekommerd volk, geloof dat toch eens. Dat wanneer u het niet meer weet en ziet en kunt, en wanneer u het van Hem verwacht, dan behaagt u de Heere. Daar heeft Hij een welbehagen in allen die op Hem vertrouwen, die tot Hem verheffen het angstig hart. Daar ziet Hij op neer in welbehagen, in liefde. En daarom laten wij toch geen harde gedachten van de Heere hebben. Heeft Hij ons verlaten, dan is dat onze eigen schuld. Dan is dat omdat wij Hem eerst hebben verlaten. In paradijs, maar ook telkens weer. En als we dat mogen erkennen en belijden aan de troon van zijn genade, dan wil de Heere nog wonder doen van genade. En al denkt u dan duizendmaal, het kan voor mij toch niet meer. Dan zegt de Heere, het kan wel om mijns grote naams wil. Zou iets voor mij te wonderlijk zijn? De Heere is een almachtig God, Hij heeft maar te spreken en het is er en te gebieden en het staat er. Hij kan met één woord een briesende Saul op weg naar Tarsus vellen en op de grond werpen, zodat hij roept: wat wilt gij dat ik doen zal? De Heere is almachtig. En daarom al is het onmogelijk van s mensenkant, bij de Heere zijn alle dingen mogelijk. En hou dan maar moed, zondaar. Hou maar moed. Gij die het om God te doen is. Gij die niet meer weet hoe het ooit nog recht moet komen. Zie op God. Zie op Christus zijn Zoon. Zie op die doorboorde middelaarshanden. En smeek om de zaligmakende werking van zijn geest. Zou Hij het u niet willen schenken? Ja, Hij wil dat zeker doen. Dat heeft Hij beloofd. Dat ligt verankerd in zijn genadebeloften. Reeds u toegezegd bij uw doop. Ja, jonge mensen, u bent gedoopt. Kinderen, jongens, meisjes. Je hebt het zegel en het teken van Gods verbond aan uw voorhoofd. En toen heeft de Heere al gezegd, voordat jullie daar iets van wisten. Ik ben de Heere. Uw God, in mij is alles te vinden wat je nodig hebt. In mijn Zoon, Jezus Christus, zoek Hem en leef. Dien Hem, volg Hem, gehoorzaam Hem. Vertrouw op Hem, vlucht tot hem, werpt u zelf op hem. Ja, vertrouwt op zijn volbrachte werk alleen. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor u voleinden. Volk van God, luister naar wat de Heere zegt in zijn woord. Luister niet naar de Satan, die u zal proberen wijs te maken dat het voor u niet meer kan. Dat is de stem van de boze die wij zo gemakkelijk geloven. En waarna wij het oor te luisteren leggen. Maar luister naar de Heere alleen. De Heere die het hier ons zo hartelijk komt aan te bieden. En die het hier ons komt te zeggen. De Heere wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen, vergaren en in vrede doen leven. Hen die door eigen schuld uit Israël zijn verdreven. Amen. Psalm 147, het eerste vers. Heere, gij hebt ons vandaag samengebracht in dit kerkgebouw en we hebben mogen beluisteren uw woord en getuigenis. Gij hebt ons ook vanavond weer onderwezen in de weg der zaligheid. We hebben gezien wie wij zijn van nature en ook blijven, zelfs na ontvangen genade, in onszelf aangemerkt, is er niets goeds van ons te verwachten, maar bij u, Heere, is alles aan te treffen. Gij zijt de getrouwe en de barmhartige God. En in Christus Jezus ligt dat heil van uw volk en de zaligheid van uw kinderen eeuwig vast verankerd. Daar kunt u ook nooit meer vanaf. Gij hebt dat volk verkoren, gij hebt het gekocht door uw bloed en door uw geest. Hebt gij dat volk ingelijfd in Christus en nu zult gij daar eeuwig zorg voor blijven dragen. Al denken uw kinderen vaak dat het niet zo is en zijn ze bevreesd dat gij hen verlaten en vergeten hebt. Het is toch niet zo. Dat heeft uw woord ons vanavond weer zo duidelijk getoond. Heere, geef dat dit tot troost mag zijn. Voor uw arme volk. En dat de Satan wanneer hij komt met zijn beschuldigingen, Heere, dat we hem dan mogen wijzen op Christus. En dat we mogen zeggen, zoek het niet bij mij, maar zoek het bij hem die gezegd heeft, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. O Heere, wat is dat volk gelukkig. Wat is het zalig om daarin te mogen delen. En nu bidden wij van u, Heere, dat degene die daar nog geen deelgenoot van zijn, dat zij met heilige jaloersheid mogen worden vervuld en dat zij tot u mogen gaan bidden en smeken en mogen pleiten op uw beloftewoord. Dan zal het zeker ook met hen nog goed komen. Dat hebt gij ook ons vanavond weer laten zien. Heere, het was ons goed hier geweest te zijn vandaag. Het was voor ons een hele gebeurtenis. En hopelijk ook voor deze gemeente. Geef dat er ook nog zegen is gevallen. En nu weten wij, Heere, dat een andere predikant beroepen is hier uit Canada. En wij vragen, Heere, of gij hem wilt leiden in uw wegen, wat die wegen ook mogen zijn. En dat hij mag ontvangen licht en helderheid van boven. Dat hij mag doen datgene wat u wel behagelijk is. Heere, dan zal het alles goed zijn. Gedenk deze gemeente met de kerkenraad en wil hun in alle opzichten een God van nabij en niet van verre zijn. Hoor ons gebed en vergeef ons al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tot slot Psalm 89, het eerste en het zevende vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Vrede en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.